zijn nog altijd bezig met ons tweede thema in het boek, de handelingen, de hoofd van Israël, de opstanding en het aanbreken van de laatste dagen. Nu, dat is een heel belangrijk thema, want de opstanding is een heel centraal thema in het boek, de handelingen. En om het goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat je wat vertrouwd bent met de leer van de opstanding in het Oude Testament. Ik ben ervan overtuigd en denk dat dat voor jullie ook steeds duidelijker wordt, of gaat worden, dat het begrijpen van de leer van de opstanding volgens het Oude Testament eigenlijk onmisbaar is om te kunnen inschatten wat de opstanding betekende voor de apostelen en voor de vroege kerk en eigenlijk voor de ganse leer van het Nieuwe Testament. Dat heeft alles te maken met het feit, wanneer je gaat onderzoeken waar de opstanding voor staat in het Oude Testament, dat die opstanding onlosmakelijk verbonden is met andere heel belangrijke thema's in de leer van het Oude Testament en de profetische aankondigingen. Namelijk is het zeer nauw verbonden met de terugkeer, allereerst de terugkeer uit ballingschap, maar voornamelijk de terugkeer tot God en de leer van de laatste dagen en de nieuwe schepping. We hebben voornamelijk stilgestaan in het Oude Testament bij Ezekiel 37, Jesaja 26 en Daniël hoofdstuk 12. En in Ezekiel 37, bij het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen, dat Ezekiel te zien krijgt, hebben we ontdekt dat de terugkeer van Gods volk niets minder is dan een opstanding uit de doden. En wanneer het volk zal terugkeren, en voornamelijk dan terugkeren tot God, dan zullen al Gods verbondsbeloften, de beloften van herstel, in vervulling gaan. We hebben gezien dat er heel veel aandacht geschonken wordt, dat de 12 stammen opnieuw zullen herenigd worden. Dat de Heere zijn volk zal reinigen van al hun afgoden en hun zonden zal vergeven. Dat hij hen zijn geest zal schenken, omdat er een nieuw en eeuwig vredesverbond zal worden opgericht. Waardoor Gods volk nu in staat zal zijn om de Heere trouw te leven, om in gehoorzaamheid te wandelen. Nu, de grote persoon die daarvoor verantwoordelijk zal zijn, is de komst van de lang verwachte zoon van David. De Davidische herdersvorst zal Gods volk in die zegeningen van die toekomstige dag leiden. En wanneer dit in vervulling zal gaan, dan zal uiteindelijk Gods verlangen, dat van meet af aan al duidelijk te proeven is in de schrift, van bij de schepping zal God opnieuw te midden zijn woning maken onder zijn volk. Nu, deze kijk op de opstanding vinden we in de dagen van de Heer Jezus. De hoop die men toen had van de opstanding, moest je gevraagd hebben, wat denken jullie dan aan? Wel, dan zouden ze iets zeggen in de zin van, kijk, wij zien uit naar de dag dat God zijn volk zal herstellen in deze hernieuwde, veranderde wereld. Dat is de hoop die wij hebben. Nu, ze spraken niet zo vaak over de hoop van de opstanding met die woorden. Men sprak vaak over de zegeningen van de toekomstige eeuw, of van de hoop van Israël algemeen, of zoals je het ook aantreft, heb ik er vanavond bijgezet, toen ik er opnieuw over nadacht. Wat je vindt bijvoorbeeld aan het begin van het Lucas-evangelie, dan had je een Simeon en een Anna, en van hen wordt er gezegd dat zij uitzien naar de vertroosting en naar de verlossing van Jeruzalem. Wel, dan moet je aan deze dingen denken. Dus al deze omschrijvingen, de zegening van de toekomstige eeuw, de hoop van Israël, vertroosting, verlossing van Jeruzalem, omschrijven dit totaalpakket. Ja? De vervulling van Gods verbondsbeloften, die heel nauw samenhangen in het Oude Testament, in het profetische woord, met de terugkeer. En de terugkeer in Ezekiel 37 is de vervulling van Gods verbondsbeloften met wat er aangekondigd is over de laatste dagen en de nieuwe schepping. Dus dat is een gans pakket. Nu, ik denk dat dat wel ondertussen al een klein beetje duidelijker is voor jullie allemaal, dat de opstanding een zeer verrijkend thema is, dat voornamelijk in het Oude Testament verbonden is met de eindtijd, met de toekomstige dag. Men zag de tijd als de huidige dag. En dan met de opstanding en Gods oordeel brak de toekomstige dag aan. De dag van de opstanding. Een nieuwe tijd. Een nieuwe schepping. Nu waar Lucas, en daar wil ik toch even op wijzen, veel aandacht aan schenkt, is het feit dat deze verbondsbeloften in vervulling gaan. We hebben de vorige maal al bij stilgestaan dat de Davidische hertersvorst, waar er over gesproken wordt in Ezekiel hoofdstuk 37, wel, dat dat eigenlijk de boodschap is die Petrus predikt op de Pinksterdag. Daar zegt hij heel nadrukkelijk, laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Messias heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Hij is de lang verwachte Davidische hertersvorst. Dus één voor één zie je in Lucas tweeledig werken dat deze vervullingen, deze beloften beter gezegd, in vervulling gaan. Nu, waarom kan hij dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, zegt hij, David, hij was een profeet. En hij wist namelijk dat God had gezworen dat er één uit zijn lendenen zou geboren worden die hij op de troon zou doen zitten. Wel, zegt hij, hij heeft vooruitgezien en hij heeft gesproken over de opstanding van de Messias. We hebben vorige maal bij stilgestaan het verband tussen Psalm 16 en Psalm 110. Die twee teksten laten duidelijk zien dat Jezus bewijst de Messias te zijn door op te staan uit de dood. En zijn opstanding is tegelijkertijd zijn verhoging. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, zoals David gesproken had in Psalm 110. En nu is zijn heerschappij begonnen. Nu regeert Jezus Christus. En omdat hij regeert, het grote bewijs van zijn regering, is namelijk de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Daar gaan we later nog veel uitvoeriger bij stilstaan. Een tweede belofte die uniek is in het Lucas-evangelie, is wat we in Ezekiel 37 hebben gezien, dat er sprake is van een nieuw en eeuwig verbond. Wel, het is juist Lucas, de enige van de evangelisten, die ons vertelt dat wanneer de Heer Jezus op die laatste avond voor hij had lijden, het Pascha viert en daar de maaltijd van de Heer instelt, is hij de enige die ons vertelt dat Jezus nadrukkelijk bekend maakt, wanneer hij de drinkbeker reikt aan zijn discipelen, dat dat de drinkbeker is van het nieuwe verbond in zijn bloed, dat zal vergoten worden op het kruis. Dus daar zien we, zeg maar, al een tweede vervulling, die in het Lucas-evangelie heel nadrukkelijk onderstreept wordt. En dan is er ook nog een derde, die ook terug te vinden is in het Lucas-evangelie, namelijk, en er was aangekondigd dat God zijn volk zal reinigen en vergeving van zonden schenken. Wel, dat is nu wat de Heer Jezus aankondigt, dat het gevolg is van zijn dood en zijn opstanding. In Lucas 24 zegt hij tegen zijn discipelen dat nu, volgens de schriften, zoals de schriften het al hebben aangekondigd, er in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moet worden gepredikt aan alle volken. En ook die andere beloftes die we hier opgesomd zien, gaan we allemaal in vervulling zien gaan in het boek De Handelingen. Maar daar kom ik wel later op terug. Dus de opstanding, dat vormt een zeer centraal, om niet te zeggen, het centrale thema in het boek De Handelingen. De opstanding, die wordt gezien in Lucas als het symbool van de nieuwe tijd die nu aangebroken is. Die opstanding is als het ware Gods handtekening die al zijn beloftes die hij eertijds heeft gemaakt nu van kracht doet gaan. En net zoals wanneer je contract opmaakt, ja, dan treedt dat contract pas in werking wanneer er daar een handtekening wordt ondergezet door beide partijen. Dan is het van kracht. Wel, zo zou je kunnen zeggen, is ook de opstanding volgens het Lucas-evangelie nu worden al Gods beloftes tot vervulling gebracht door de opstanding. Nu, de opstanding moeten we, en daar heb ik nog in de vorige keren niet zoveel de nadruk op gelegd, maar daar ga ik vanavond heel veel aandacht aan besteden, en ik hoop ook dat het hiermee nog een stuk duidelijker wordt. Als we spreken over de opstanding in Lucas, dan is dat tweeledig. Of anders gezegd, je kan Jezus' opstanding nooit loskoppelen van de opstanding die al aangekondigd was in het Oude Testament op de laatste dag. Die twee kan je nooit van elkaar gescheiden zien. En zo worden ze ook verkondigd door de apostelen. En het komt het duidelijkst uit de verf, bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 17. Nota bene in een boodschap die Paulus richt aan niet-Joden. Aan mensen uit de heidenen die nog nooit van een opstanding gehoord hebben. Want wanneer Paulus daar predikt, Jezus en de opstanding, dan zijn er mensen die hem vragen, welke nieuwe leer is dit waarover u nu spreekt? Nu, die nieuwe leer moeten we echt zien als het feit dat Paulus hier een totaal nieuw wereldbeeld aanreikt voor die mensen. Een totaal andere wereldvisie. En hij zegt, kijk, als hij tot de conclusie van zijn boodschap komt, zegt hij met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid, ja, tot op dat moment, waren die mensen onwetend dat de God van Israël de schepper van hemel en aarde is. Dus met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid, beveelt God nu dat jullie dit horen, aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren. Waarom? Wel, zegt hij, er is een dag die God heeft bepaald. Dat is die dag die al honderden jaren aangekondigd is door de profeten, die voor Gods volk vanzelfsprekend is. De dag van het oordeel, dat is de dag van de opstanding. Wel, die dag heeft God bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd, waarvan hij aan alle zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Nu, ik heb dat de vorige keer niet uw aandacht op gevestigd, maar let eens hier op de bewoording. Hij verkondigt niet Jezus opstanding, nee, hij verkondigt Jezus en de opstanding. Dus als er hier een onderscheid gemaakt wordt tussen Jezus en de opstanding, gaat het hier over Jezus opstanding en de opstanding. En daar wil ik vanavond veel aandacht aan geven. Straks meer uitleg daarover. Nu, om dit goed te kunnen plaatsen, en dat heb ik de vorige keer al proberen aan te geven met dit schemaatje, moeten we met z'n allen in de schoenen gaan staan van de Joodse christenen. Waarom? Omdat zij vanuit hun Joodse traditie, vanuit hun Joodse erfgoed, helemaal anders kijken naar Jezus' opstanding en de toekomstige opstanding dan wij dat doen. Zij hadden al die beloftes die gemaakt waren aan de vaderen door de profeten, dat er een dag van oordeel zou komen, en de dag van de Heer, zoals die wordt aangekondigd in de profeten. Het is een dag waarop God inderdaad het aardrijk zal oordelen, zoals Paulus hier zegt. En dat is de dag waarop allen zullen opgewekt worden en verschijnen voor de troon van God. Nu, voor hen was die dag een feit, een vast punt, zeg maar, naar de toekomst, of in de toekomst, waar zij rekening mee hielden. Wij vertrekken, ja, we hebben God, zeg maar, ontmoet pas na het kruis. Het is de Heer die ons ogen heeft gericht op het kruis. En van het kruis zien wij nu verder en zien wij voor ons die toekomstige dag liggen. Maar voor hen was het juist omgekeerd. Zij wisten van die toekomstige dag van de opstanding. En nu was het voor hen, en daarom konden ze het ook niet plaatsen, was het voor hen zo wonderlijk dat Jezus opgestaan was uit de dood. Zij verwachten een totale, algehele, collectieve opstanding op de dag van het oordeel. Maar nu was Jezus opgestaan, dus met andere woorden, zij zagen Jezus' opstanding vanuit dat referentiepunt in de toekomst, zagen zij als een vooruitgeschoven gebeurtenis in het heden. Dat zou maar, die toekomstige dag van het oordeel, zou maar in de toekomst gebeuren. Maar nu is als het ware vanuit die toekomstige dag Jezus' opstanding die nu al plaatsgrijpt. En ze leren ontdekken dat Jezus' opstanding een vooruitgeschoven gebeurtenis is vanuit die dag. En ze leren begrijpen dat Jezus gestorven is en opgestaan is, zodat er nu vergeving van zonden kan aangeboden worden, zodanig dat iedereen als het ware die nu geloof heeft in de opgestane verheerlijkte Jezus Christus, verlost wordt van die toekomstige dag hier. Dus de verlossing, dat moeten wij niet zozeer zien, zoals wij dat gewoon zijn, als de verlossing van onze zonde en onze schuld, maar de verlossing met het oog hier op de dag van het oordeel. En inderdaad worden we van onze zonde en onze schuld verlost, maar om daar te kunnen verschijnen en gerechtvaardigd te worden op die dag, terwijl anderen zullen geoordeeld worden.
Maar het omkip aan het rusten van het volk is er bekend in die dag, dat wordt voorzegd. Dus we zagen er naar uit. Maar ze eraan, ze kenden nog niet de verlossing, dus we hadden eigenlijk wel een benauwelijke ding over de hoofd. Ze verzagen die opstanding, ja, die dat is hier, dat van het oordeel. Maar zolang dat de Heer dan nog niet opgestaan was, moesten ze er eigenlijk.
Wel, dat was nu juist het punt. Niemand was er veel benauwd, want iedereen dacht, omdat hij een nakomeling van Abraham was, omdat hij behoorde tot het verbondsvolk van God, dat zij op die dag zouden kunnen staan blijven. Dat zij gerechtvaardigd waren, doordat zij gehoorzaam waren aan de wet en aan het oude verbond. En dat is nu de boodschap die Johannes de Doper ook heel nadrukkelijk brengt. En de Heer Jezus brengt van: beste mensen, vertrouw er niet op dat je een letterlijke nakomeling van Abraham bent. Johannes de Doper zegt zelfs: God zou uit deze stenen kinderen kunnen van Abraham verwekken. Dus juist dat vertrouwen, dat vals vertrouwen die ze hebben in hun afkomst, in hun traditie, wordt juist door de bediening van de Heer Jezus en Johannes de Doper aan de kaak gestaan.
Is dat daarom dat hij, ik weet niet wat dat zo erg in het testament, het is juist Mozes die jullie aanklaagt. Dat is ook
Wel, ja, Mozes klaagt jullie aan omdat ze natuurlijk dat houdt verband met het feit dat hun invulling van het gehoorzaam zijn aan de wet en het verbond van Mozes, ja, dat die invulling daarvan totaal de wet ontkracht. Dat is ook wat de Jezus zegt: jullie houden jullie vast aan de overlevering, de tradities, maar jullie doen de wet van God teniet, zegt hij. Ja. Dus dat heeft het specifiek te maken met de manier waarop zij de wet van Mozes invulden en verklaarden en dan naleefden. Ja. Dus, allee, dat is nog een kleine nuance, zeg maar. Maar het is juist de Heer Jezus Christus en Johannes de Doper. Wat kondigt Johannes de Doper aan? Wel, hij kondigt dat de Messias komt en hij zal dopen met de geest, maar ook zal hij dopen met vuur, met oordeel. Dus het is die dag die uiteindelijk die aangekondigd wordt door Johannes de Doper. En hij is zelf verbaasd dat die dag niet aanbreekt uiteindelijk. Want als Jezus zijn bediening verder zet en Johannes de Doper gevangen wordt gezet, geraakt hij in twijfel of Jezus wel de lang verwachte Messias is, juist omdat dit moment niet aanbreekt. Ja?
De doop met vuur is van oordeel.
Inderdaad, absoluut. De doop met vuur is oordeel. Dat is een feit.
Het komende oordeel.
Het komende oordeel, ja. Nu, ja, het is niet enkel oordeel, want, hoe zou ik het nu gaan zeggen? Later ga ik het nog wel duidelijk maken. Wanneer hij doopt met geest en met vuur. Maar voor hen die de Heer Jezus toebehoren, is dat vuur loutering. Maar voor hen die de Heer Jezus niet toebehoren, is dat vuur veroordeling. Begrijp je? Net zoals de dag van het oordeel, dat voor ons de dag is waarop wij gerechtvaardigd zullen worden, terwijl anderen op die dag veroordeeld zullen worden. Ja. Dus vuur heeft niet enkel alleen maar een veroordelende werking, maar heeft ook een reinigende, louterende werking. Maar dat is enkel voor hen die de Heer Jezus toebehoren. Ja. Dus puur enkel als oordeel mag je het ook niet zien. In die zin van het woord. Ja? Dus voor hen was als het ware Jezus' opstanding een vooruitgeschoven gebeurtenis in dat licht van dat komende oordeel. Kijk, Jezus had verheving van zonde tot stand gebracht en nu zegt de Heer Jezus: moet er volgens de schriften in zijn naam bekering tot verheving van zonden gepredikt worden aan alle volken in die tussenperiode die er nu is ontstaan tussen Jezus' opstanding en Jezus' verschijning. De tijd waarin dat wij nu leven, de zogenaamde genadetijd. Dus Jezus is, als het ware, in afwachting van die opstandingsdag opgewekt om die beloofde verlossing en hoop wat de profeten van gesproken hadden, om die nu te verzekeren. Ja? Maar het mooie is dat die zegeningen die hier weggelegd zijn voor de rechtvaardigen op die dag, dat die nu al aangereikt worden door Jezus' opstanding. En daar ga ik vanavond bij stilstaan. Dus is het een beetje duidelijk voor jullie? Dus voor ons is het referentiepunt het kruis. Wij vertrekken vanaf het kruis en we zien vooruit naar de dag van het oordeel. Maar voor hen was het referentiepunt de dag van het oordeel. En de opstanding was als het ware vanuit die toekomst een vooruitgeschoven gebeurtenis in het heden. Dus een totaal ander uitgangspunt. En dat is ook hoe je deze tekst moet leren begrijpen. Paulus zegt, God heeft een dag bepaald waarop hij het aardrijk en gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd, ja, dat is Jezus Christus, waarvan hij aan alle zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Dus die zekerheid dat er straks een dag van oordeel komt, een dag waarop God het aardrijk en gerechtigheid zal oordelen, daar kunnen we nu al zeker van zijn, doordat die opstanding nu al aanvang heeft genomen met de opstanding van Jezus Christus. Daar ligt onze zekerheid in. Het feit dat Jezus nu al is opgestaan, bewijst dat er straks een algehele opstanding is. Is dat een beetje duidelijk? Als je vragen hebt, alsjeblieft, dat is nog alles van de vorige keer. Dus het is nu belangrijk dat je dat duidelijk leert zien. Jezus' opstanding is eigenlijk de bevestiging, dat geeft ons zekerheid dat die verschijning van Jezus Christus op die laatste dag, die opstandingsdag, algehele opstandingsdag, de dag van oordeel, dat dat een vaststaand feit is. En het is in het licht van die dag dat er nu bekering tot verheving van zonden moet worden gepredikt aan alle volken. Niet aan Israël alleen, maar aan alle volken. Dus het is eigenlijk een bijzondere genade van God dat hij met het oog op deze dag zijn zoon gestuurd heeft naar de aarde om zo door dood en opstanding heen de verheving van zonden te verzekeren, zodat uiteindelijk zijn belofte aan Abraham dat hij tot zegen zou zijn voor alle volkeren nu in vervulling doet gaan door de prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is de lang verwachte belofte aan Abraham gemaakt die nu in vervulling gaat door deze vooruitgeschoven gebeurtenis. Ja? Dus het is gewoon in hun schoenen gaan staan en zien vanuit hun toekomstverwachting dat de opstanding van Jezus Christus, dat dat nu al, zeg maar, een onderdeel is van die algehele opstanding. Jezus is nu al opgestaan. Hij heeft, en dat gebeurde op een toekomstige dag, maar hij heeft nu al deel aan die toekomstige dag. Of beter gezegd, Jezus' opstanding is eigenlijk een eindtijd gebeurtenis. Zo moet je het ook begrijpen. En daar is er ook weer een probleem voor ons, doordat bij ons het referentiepunt het kruis is, en wij kijken naar die dag van het oordeel, zien wij eindtijd alsof dat achter ligt. Maar dat is nu juist het punt, doordat voor hen het referentiepunt daar ligt, en deze opstanding van de Heer Jezus een vooruitgeschoven gebeurtenis is, zien zij Jezus' opstanding als een eindtijd gebeuren. Ja? Dus wij moeten gewoon in hun schoenen gaan staan en door hun bril kijken en dan wordt het duidelijk waarom dat Jezus' opstanding een eindtijd gebeuren is. Vandaar, omdat Jezus' opstanding een eindtijd gebeuren is, zien we ook wanneer dat 50 dagen later na Jezus' opstanding de Heilige Geest wordt uitgestort, ook de uitstorting van de Heilige Geest door Petrus, want er is niemand die in de gaten heeft wat er aan het gebeuren is, men begrijpt dat niet, waarom dat die mensen daar beginnen in al de talen van de Joodse gelovigen die uit al die naburige landen en streken gekomen zijn, dat zij horen de machtige daden van God verkondigen in hun eigen taal. Ze kunnen dat niet plaatsen. Wel, zegt Petrus, wat dat je hier nu getuige van bent, dit is een eindtijd gebeurtenis. En dan gaat hij dat gaan verklaren door te wijzen naar de profeet Joël, die daar al over gesproken had. Handelingen 2, vanaf vers 16. Dus wat dat jullie nu zien, kijk, zegt hij, dat is wat dat gesproken is door de profeet Joël. Die heeft over deze eindtijdgebeurtenis gesproken. Kijk maar, zegt hij. Handelingen 2, vers 16. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God. Zie je, de laatste dagen. Dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren. En uw jonge mannen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En dan wordt er verder gezegd, ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat wil ik even overslaan, maar let op die woorden die nu komen. Voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Dus anders gezegd, Joël, die had al gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest, dat dit zou gebeuren voor de grote en luisterrijke dag van de Heer. Wat wordt er daarmee bedoeld? Wel, ik denk dat iedereen, dat voor iedereen duidelijk is dat dat deze dag is. Ja? En dat is wat dat voor Petrus nu zo glashelder is. De laatste dagen zijn aangebroken, want God heeft zijn geest uitgestort in het vooruitzicht van die grote en luisterrijke dag van de Heer die komt. En nu vinden we daarin de vervulling. In het feit dat hij zegt van kijk, en het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer vul in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat hij verder in Handelingen 2 duidelijk maakt. Dat hebben we de vorige keer gezien. Dat ieder die de naam van de Heer aanroept behouden zal worden. Ja, van wat moet hij behouden worden? Wel, van die dag hier. Die grote luisterrijke dag van de Heer die eraan komt. Ieder die nu Jezus Christus aanroept, die opgestaan en verheerlijkt is en zit in de troon, ieder die zijn naam aanroept als Heer, die wordt behouden en die hoeft niet te vrezen voor deze dag. Dus zie je, voor de apostelen is heel nadrukkelijk Jezus' opstanding een eindtijd gebeuren en is ook de uitstorting van de Heilige Geest een eindtijd gebeuren die al aangekondigd was van de profeet Joël, dat het zou plaatsgrijpen voor die grote luisterrijke dag van de Heer. Dus zie je hoe dat voor hen, na het kruis, al die profetieën, ja, op tot hen spreken op een heel wonderlijke manier. Nu beginnen ze het plaatje te snappen. Maar alleen met Jezus kruis, met Jezus dood en Jezus opstanding. Zonder dat kan je dit hier nooit begrijpen wat hier zich plaatst, wat hier plaatsgrijpt. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus Jezus opstanding is een eindtijd gebeuren. En de uitstorting van de Heilige Geest is zoals aangekondigd door profeet Joël een gebeurtenis in de laatste dagen. Dus zie je, apostelen waren ervan overtuigd dat de laatste dagen heel nadrukkelijk aangebroken waren met de komst van de Heilige Geest. Nou, ze waren al vroeger aangebroken. Hè. Het is de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt dat God, dat hij vele malen en op vele wijzen door de profeten heeft gesproken en het laatst gesproken heeft in de Zoon. Dus met de komst van de Zoon zijn de laatste dagen al aangebroken. Laat dat duidelijk zijn. Maar een duidelijk bewijs van die laatste dagen is volgens Petrus de uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Dit is geen voorvervulling, dit is de volkomen vervulling. Dit is dat, zegt hij. Hij zegt niet van, wat dat je nu ziet en hoort, wel, dat lijkt een beetje, het is een voorafschaduwing van wat Joël over gesproken heeft. Nee, dat zegt hij niet. Dit is dat. Dit is de verklaring van wat jullie nu en zien en horen. Ja? Dus ook dit is duidelijk, Handelingen 17. Wat er daarmee bedoeld wordt, ja, waar dat die zekerheid in ligt, hè, de zekerheid van de opstanding, of beter gezegd, de zekerheid van de toekomst, het toekomstige oordeel, hè, de opstanding van levenden en doden, wordt ons nu gegarandeerd door Jezus' opstanding. Die een eindtijd gebeurtenis is, een vooruitgeschoven gebeurtenis in het licht van dat komende oordeel. Oké, dan gaan we verder. Dus, de opstanding in Lucas is heel nadrukkelijk het symbool van de aangebroken nieuwe tijd. Het is de climax van het reddingsplan van God, Want door die opstanding van Jezus Christus breken die zegeningen van de toekomstige eeuw nu al aan. En de Heilige Geest is daar een overduidelijk bewijs van. Dat was duidelijk een zegening die verbonden was met de toekomstige eeuw. Maar die is er nu al. Door de opstanding van Jezus Christus. Nu, de verdediging van Jezus' opstanding in het licht van de algehele opstanding, daar wordt in het boek De Handelingen, zeg maar, heel veel ruimte aangegeven door de schijnwerper te werpen op de apostel Paulus. Het is voornamelijk de apostel Paulus die gezien wordt als de grote verdediger, verkondiger en verklaarder van Jezus' opstanding. En hij verklaart heel nadrukkelijk wat ik hier juist heb komen aangeven. Als je kijkt naar Handelingen 26, vers 22 en vers 23... Daar kom ik straks op terug, welke passage dat precies is, en in welke context dat gezegd wordt, maar het gaat hier mij nu op deze uitdrukking. Kijk, zegt hij, daar ik nu hulp van God heb gekregen, sta ik op deze dag en getuig ik voor klein en groot, zonder iets te zeggen, buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren. Dat de Messias moest lijden, en nu komt het, en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Het gaat mij hier om die uitdrukking. Als eerste uit de opstanding van de doden. Dus zie je hoe dat hij deze opstanding van Jezus Christus als een vooruitgeschoven gebeurtenis ziet van de opstanding van de doden. Ja? Hij zegt niet, hij is als eerste uit de dood opgestaan. Dat zegt hij niet. Hij zegt, hij is als eerste uit de opstanding van de doden. Ja? Dus heel nadrukkelijk ziet hij Jezus' opstanding als een vooruitgeschoven gebeurtenis, ja, van die algehele opstanding. Hij is de eerste die nu al opgestaan is uit de dood. Of zoals hij het in 1 Korinthe hoofdstuk 15 zegt, Jezus Christus is de eersteling van een grote oogst die zal komen. Ja? Als je in de winkel de eerste aardbeien zien liggen, die voor heel duur verkocht worden, dan kan je één ding met zekerheid zeggen. De aardbeioogst komt eraan. En wel, dat is net hetzelfde beeld dat gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus. Zijn opstanding luidt de algehele opstanding in. Hij is de primeur, hij is de eersteling. En de algehele opstanding, die komt er zeker aan. Net zoals dat iedereen weet, als de eerste aardbeien daar liggen, dat de oogst een feit is. Die oogst kan misschien mager zijn, dat een slecht jaar is, maar iedereen weet, nu is de tijd van de aardbeien die aanbreekt. Ja? Dus met Jezus' opstanding, en daarom kan ik dat ook zo zeggen, is de hoop van Israël aangebroken. De hoop van Israël is juist die dag van de opstanding. Ja? Dat is niet enkel maar één dag, nee, we kunnen ook spreken van de tijden van de opstanding. Het is een hele nieuwe tijd die aanbreekt. Ja? Daar ga ik straks nog wel wat meer over zeggen. Maar neem dat nu gewoon van mij aan. Dus de opstandingdag, de tijden van de opstanding, die is aangebroken. En daarom kunnen we nu ook die zegeningen die bedoeld waren voor die toekomstige dag, kunnen die zegeningen nu al ontvangen worden in geloof, door jezelf te onderwerpen aan Jezus Christus heerschappij. Dus er is een heel nauw verband tussen Jezus' opstanding en de opstanding op de laatste dag. Die twee kan je niet van elkaar koppelen. Ja? Dus nogmaals, Gods volk sprak over twee dagen of twee tijden. De huidige dag, huidige tijd en de laatste dag, hè, of de toekomstige tijd. En die uitdrukking kent vele varianten. Hè, die laatste dag vind je bijvoorbeeld wanneer de Heer Jezus Lazarus gaat opwekken, hè, dan zegt Martha, hè, geloof je dat je broer zal opstaan, zegt de Heer Jezus? Ja, ja, zegt ze, op de laatste dag. Dus die laatste dag is een uitdrukking die daar bijvoorbeeld voorkomt, maar er wordt ook gesproken over de toekomstige dag of de toekomstige eeuw, of de dag of de tijden van de opstanding. Dat laatste hier allemaal, heel dat pakket, dat gaat allemaal over hetzelfde moment. Ja? Dezelfde tijdperiode die aanbreekt. De dag wijst er natuurlijk vooruit op het begin ervan. Hè? De dag van. Maar die dag leidt een heel nieuwe tijd in. Ja? een hele nieuwe tijdsperiode. Nu, om dat een klein beetje voor jullie tastbaar te maken, heb ik dat gepoogd in een schemaatje te plaatsen. Wat heb ik hier gepoogd te doen? Wel, eigenlijk zie je hier een tijdslijn. Ja. Maar die tijdslijn, zoals je merkt, die is niet onderbroken, maar die loopt dubbel. Hoe komt dat? Wel, je hebt de huidige dag, maar tijdens die huidige dag is er een nieuw begin gemaakt met Jezus Christus' komst, zijn leven, bediening, dood en opstanding en verheerlijking. Dat is waar de toekomstige dag al begint. Dus je zit hier dan, zeg maar, met een stuk waar die twee lijnen elkaar overlappen. Of anders gezegd, een periode waarin dat de huidige dag en de toekomstige dag elkaar overlappen, parallel lopen. En die overlappingsperiode is dus begonnen met Jezus' leven, bediening, dood, opstanding en verheerlijking. En die zal eindigen met Jezus Christus' verschijning. Dan zal de opstanding van de leven en de doden plaatsgrijpen, zal het oordeel plaatsgrijpen en zal de definitieve vernieuwing plaatsgrijpen. En luidt dit, ja, de voleinding in van de toekomstige dag. Dus in deze tussenperiode waarin wij nu leven, tussen het begin van het leven en de bediening van de Heer Jezus, tot aan de voleinding bij Jezus' verschijning, dat is de periode waarin dat wij nu leven, dat is de periode waarin dat het koninkrijk nu al aanwezig is, hè, dat is ook wat de boodschap die Jezus verkondigt, het koninkrijk is midden onder u, maar dat koninkrijk is nog niet in volheid aangebroken. Dat komt hier pas met de voleinding bij Jezus' verschijning. Ja? Dus wij leven in deze periode, dat het koninkrijk er al is. Het is al aangebroken, maar nog niet in volheid. Dus dat is het grote verschil, maar doordat het volk van God het zag in de dagen van de Heer Jezus. Zij konden zich enkel dit voorstellen. Ik heb het hier buiten dat schema geplaatst, om geen verwarring te veroorzaken. Hier zie je die tijdslijn als één lijn doorlopen. Ze zagen de huidige dag, dan die dag van het oordeel, dat is hier dan, ik heb het er niet bij geschreven, maar de dag van de Heer, de dag van de opstanding, en dan zagen zij de toekomstige dag aanbreken. Dus met Jezus' komst, zijn dood, opstanding en verheerlijking, is deze tijdsperiode nu ontstaan. Ja? Tijd dat het koninkrijk er al is, maar nog niet in volheid. Is dat een klein beetje duidelijk voor iedereen? Dus we zitten nu in een overlappingsperiode. Als je het met twee cirkels moet voorstellen, dan zijn het twee cirkels die elkaar snijden. En dan zit je hier met een overlapping van de ene cirkel en de andere cirkel. En die tussentijd is de tijd waarin wij ons nu bevinden. Die begonnen is met de eerste komst van de Heer Jezus, om het in de oude uitdrukking te zeggen. En die eindigt met de wederkomst van de Heer Jezus. Waar ik niet graag meer over spreek, maar goed, om het misschien wat duidelijker te maken. Joke?
Oké. Dus dan mag je dus zeggen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is dat toekomst?
Ja. Zo wordt het ook gezien vanaf hier. Inderdaad. Vandaar dat je bijvoorbeeld vindt in Romeinen hoofdstuk 8, hè, dat de schepping die nu en barensween is, nog alle verhankelijkheid onderworpen is, bij Jezus' verschijning en de verschijning van de Zonen Gods zal verlost worden. En deel krijgen aan diezelfde verlossing, hè, van de Zonen Gods. Dus dat is het beeld dat je al geheel krijgt in de brieven. Ja. Er is maar één passage die dat zicht wat bemoeilijkt. En spijtig genoeg focust iedereen hem daarop. En dat is namelijk Openbaring hoofdstuk 20. Waar er nog gesproken wordt over een duizendjarig rijk. Maar denk nu even dat stuk weg. Dat is maar één heel moeilijke passage. Een overduidelijk profetisch boek. Wat je moet opletten, het is een apocalyptisch boek. Laat dat nu even weg. En kijk wat je vindt en leest in de brieven. Dan zie je altijd dit scenario. We hebben het ook gezien in de Tweede Petrusbrief. Dat Petrus zegt, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus ze zien altijd uit naar de voleinding van de toekomstige dag. Om het zo maar te zeggen. Dus houd dat in gedachten. We moeten de regel volgen in de schrift. Het zijn de duidelijke passages die de minder duidelijke verklaren. En niet omgekeerd. Want de meesten verklaren juist aan de hand van een zeer moeilijke passage in Openbaring hoofdstuk 20 al de rest. Dat is onlogisch. Als je enkel de brieven hebt, dan ga je dit scenario voor jezelf herkennen. Ook in de eerste Johannesbrief hebben we dat gezien. Dat er gesproken wordt over de huidige dag en de toekomstige dag. Op Petrus spreekt dat de nacht al ver gevorderd is. De dag aanbreekt. Ja, als je het kijkt in beeld van twee cirkels, dan moet je het zien tussen de overgang, hè, wanneer het nog duister is, maar de morgenster komt op, het licht breekt eraan, ja, het is nog geen dag, maar iedereen weet dat de dag eraan komt. Het is die overgangsperiode tussen dag en nacht. Dus dat is het beeld dat je telkens mal krijgt in de brieven in het Nieuwe Testament. Uitgezonderd, hè, die ene passage in Openbaring hoofdstuk 20, maar dat is nu absoluut niet aan de orde. Dus ik denk dat het meest logische is dat we ook zo de schrift respecteren wanneer we het overduidelijke laten het minder duidelijke verklaren. Oké, dan gaan we verder. Wil ik vanavond een beetje verder stilstaan bij Paulus en de hoop van Israël, de opstanding. Het zal u misschien verbazen, maar weet je dat 25% van het boek De Handelingen gewijd is aan Paulus verhoren en verdediging? 25%. Dan is het wel een keer belangrijk, denk ik, om daar een keer een avondje aan te wijden en bij stil te staan. Nu, als je gaat kijken naar Paulus' arrestatie, dat is in Handelingen hoofdstuk 21. Handelingen hoofdstuk 21, ik heb dat niet opgeschreven, maar je moet dat voor jezelf maar bekijken. Dan ga je zien dat hij beschuldigd wordt van het spreken tegen de tempel, tegen de gebruiken van Mozes en of kortom, datgene wat voor de Heer Jezus ook beschuldigd ter verantwoording geroepen werd. Ja? De Heer Jezus had ook heel duidelijk aangekondigd dat die tempel, dat er niks meer ging van overblijven. De Heer Jezus had heel duidelijk op het tijdelijke karakter van de wet gewezen. Bijvoorbeeld de spijswetten. En wat zegt de Heer Jezus? Alles is rein. Ik zeg u, alles is rein. Dus Jezus heft die spijswetten op en toont dat de wet die gegeven is door Mozes slechts een tijdelijk karakter heeft. Dat gaan we ook heel duidelijk zien in de prediking, in de brief van de Galaten. Ja? Dat de wet van Mozes een zeer tijdelijk karakter had. En dat zorgt ervoor dat men hem beschuldigt van tegen de wet te spreken en tegen de tempel. Dat is ook trouwens Stefanus zijn veroordeling, of zijn beschuldiging. Maar Paulus ziet het helemaal niet zo voor zichzelf. Als hij moet zeggen waarvoor hij eigenlijk terecht staat, zie maar, Handeling 23 vers 6, mannen, broeders, ik ben een fariseer, een zoon van de fariseeën, het is over de hoop en de opstanding van de doden dat ik terecht sta. Ook Handeling hoofdstuk 24, over de opstanding van de doden sta ik vandaag terecht. Dus het is een zeer belangrijk thema, het centrale thema, in het ganse proces van Paulus. Paulus, die gaat 3 maal moeten terecht staan. En dat is heel opmerkelijk, want als je even terugdenkt, voordat de Heer Jezus veroordeeld en gekruisigd werd, moest hij ook 3 maal verhoord worden. Eerst werd hij voorgeleid voor het Sanhedrin. Hè? Weet wel, dat is dat moment waar Petrus in de voorhof blijft staan, zijn handen warmt aan het vuur, en hij kent de rest van het verhaal wel. En dan, de volgende dag, wordt hij voorgeleid voor Pilatus. Wordt hij voor de Romeinse gouverneur gebracht. En Pilatus op zijn beurt, die stuurt hem door naar Herodes. Ja? Daarna keert hij terug. Wordt hij door Pilatus veroordeeld. Maar bij Paulus beter gezegd, zien we net hetzelfde scenario. Paulus die wordt in het boek De Handelingen ook 3 maal verhoord. En in Handelingen hoofdstuk 21 wordt hij gearresteerd. En in Handelingen 23 wordt hij voorgereid voor het Sanhedrin, voor de Joodse raad. Dan wordt hij in hoofdstuk 24 voorgeleid voor Felix, de op dat moment regerende Romeinse gouverneur. En dan verschijnt hij ten derde male in Handelingen hoofdstuk 26 voor Herodes Agrippa II. Wie is die Herodes Agrippa? Wel, Zijn papa was de christenvervolger in Handelingen hoofdstuk 12, die Jacobus heeft gedood. En zijn grootvader was de man van de kindermoorden. Ja, dat is de Herodes Agrippa. Dus heel opmerkelijk. Waarom denk je dat Lucas dat 25% van het boek de Handelingen al weet?
Om dan de woorden die niet geloven in de opstanding.
Ja, maar kijk eens naar dat patroon. Als Jezus 3 maal verhoord wordt, voor de Joodse raad, voor de Romeinse gouverneur, en dan bij Herodes terechtkomt, waarom wordt er, besteedt Paulus er zoveel aandacht aan dat Jezus ook voor het Sanhedrin komt, voor Felix de Romeinse gouverneur moet verschijnen, en voor Herodes Agrippa verschijnt? Denk er eens over na. Zou hij niet willen aangeven dat Paulus in de voetsporen van de Heer Jezus treedt? Dus zie dat boek Handelingen niet zomaar een historisch verhaal, een boek is die ons de kerkgeschiedenis toont van het eerste uur. Zo kan je Handelingen niet omschrijven. Er zijn heel veel dingen die in Handelingen niet aan bod komen. En er zijn dingen die tot 3 keer toe opnieuw herhaald worden. Lucas die wil ons een heel duidelijk verhaal schetsen. Ja. Maar heel specifieke klemtoon. Dus het is belangrijk om daar eens een moment verder bij stil te staan. 3 maal moet Paulus verschijnen, eerst dus voor het Sanhedrin. Maar wat mij vanavond vooral interesseert, zijn die 2 andere verschijningen, die 2 andere verhoren, wanneer hij in Handelingen hoofdstuk 24 voor Felix moet verschijnen en in Handelingen 26 voor Agrippa verschijnt. En dat is het voordeel natuurlijk van zo'n presentatie, want nu kan ik jullie mooi laten zien dat er heel nadrukkelijk in die beide verhoren verdedigingen van Paulus een gelijklopende indeling is. Beide passages, zowel Handelingen 24 als 26, die beginnen nadrukkelijk met openingswoorden aan de rechter gericht. Die vind je beide terug. En dan volgt er een verslag in Handelingen 24. Een terugblik op het tempelincident en waar dat allemaal mee begonnen is, waaruit Paulus zijn eerste verdediging voortvloeit waarop hij dan zich beroept later op de keizer. Terwijl hij in Handelingen hoofdstuk 26 daar in het verslag het gaat over de terugblik op zijn overbrenging uit Jeruzalem. En ondertussen is hij overgebracht vanuit Jeruzalem en dat is een korte terugblik die gegeven wordt. Maar dan komt het. Dan vinden we in de 3e plaats de verklaring van Paulus. Dan gaat hij zeggen waarom dat hij werkelijk terecht staat. En dan is het over de hoop van de opstanding dat hij spreekt. En hetzelfde geldt ook in Handelingen hoofdstuk 26. Na die terugblik volgt daar ook de hoop van de opstanding die verkondigd wordt. Dan krijg je na die gebeurtenis in Handelingen 24 opnieuw een terugblik op het tempelincident. Waarop dan een tweede verklaring volgt van de hoop van de opstanding. En zo ook hetzelfde patroon in Handelingen 26. Dan vind je ook die terugblik, maar dan op Paulus' bekering en zijn roeping. Dat vertelt hij eerst, maar dan verklaart hij wederom de hoop van de opstanding. Dat is niet toevallig, mensen. Hier zie je nadrukkelijk wat Lucas mee bezig is. Wat dat hij in de kijker wil stellen. En ik ben ervan overtuigd dat er niemand van ons dit ooit zou opgemerkt hebben als we dan niet getoond worden waar dat de lamp brandt. Dus in die verhoren gaat het hem om de hoop van de opstanding die Paulus verklaart. En Lucas gebruikt dat ook, zeg maar, als een steeds verdere ontwikkeling om die rijkdom van de opstanding te gaan schilderen. Want heel treffend ga je zien dat inderdaad in die verklaringen er een opbouw is. In Handelingen hoofdstuk 24, dat ga ik straks tonen, als Paulus daar spreekt over de hoop van de opstanding, dan spreekt hij over de algehele opstanding. Hè? Wat we juist bij hebben stilgestaan, de opstanding op de laatste dag, dat is wat er hier in die 2 keer aan bod komt. Maar in Handelingen 26 spreekt hij niet over de algehele opstanding, maar spreekt hij over Jezus' opstanding. Daar gaan we straks bij terechtkomen. Dus wat dat Lucas doet is aan de hand van die verdedigingen van Paulus tonen wat dat het verband is tussen de algehele opstanding en Jezus' opstanding, de hoop waar dat Paulus voor terecht staat. Dus je krijgt een verdere uitwerking van de betekenis van de opstanding in die opeenvolgende verhoren. Als je kijkt naar Handelingen 24, dan zegt Paulus, in die eerste verklaring over de hoop van de opstanding, dit echter beken ik u, zegt hij, dat ik naar de weg die zij een secte noemen, ondertussen weet je al wat er met de weg bedoeld wordt, zo de God van de vaderen dien. Zie je, het is die weg die ik nu volg, maar langs die weg dien ik de God van de vaderen, zegt hij. Terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat, en hoop op God heb. Welke hoop zij ook zelf verwachten. Ja, die zij die hier waren naar hij verwijst, en natuurlijk zijn de schuldigers. En wat is die hoop? Dat er een opstanding zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. Zie je dat? Ja, ik moet niet zeggen waarop dat geschoeid is. Dat is natuurlijk Daniel hoofdstuk 12. En dan zegt hij in Handelingen 24 vers 21, bij die tweede verklaring van de hoop van de opstanding, over de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht. Dus zie je, twee keer wordt er gesproken over die algehele opstanding op de dag van het oordeel, de laatste dag. Dat is Handelingen 24. Als je nu kijkt naar Handelingen 26, ik geef maar een overzicht, broers en zussen, want anders, dat moet je zelf maar eens goed nalezen, maar ik wil dat jullie het ganse plaatje zien. Daarom loop ik het niet vers per vers door, ik wil dat je het overzicht hebt. En dat je dan vanuit het overzicht gaat lezen. Ja? In Handelingen 26, daar zien we bij die eerste verklaring van de hoop van de opstanding, in vers 6 tot en met vers 8, en nu sta ik terecht, zegt hij, wegens de hoop van de belofte, door God aan onze vaderen gedaan. Ja, welke hoop dat is, dat moet je niet wijs maken, denk ik. En dan zegt hij verder, waartoe onze 12 stammen, en dat is een andere manier te zeggen, waartoe ons volk, terwijl zij vurig nacht en dag God dienen, hopen te komen. Dus hier opnieuw zie je dat hij zegt van, beste mensen, waarvoor ik terecht sta, dat is de hoop van mijn volk, dat is de hoop van mijn beschuldigers, zagen wij Handelingen hoofdstuk 24. En nu zegt hij verder, over deze hoop, o koning, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u al een ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt? Ja, hij spreekt er niet over de algehele dodenopwekking op de laatste dag, maar hij spreekt over de opwekking van Jezus Christus in het licht van die dodenopwekking. Dat wordt duidelijker als je verder leest, Handelingen 26, vers 22 en vers 23. En dat is de tekst waar ik er straks al over sprak. Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot. Zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken, dat zou gebeuren dat de Messias moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Dus zie je, als hij in vers 8 zegt, waarom wordt er bij u al een ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt, is omdat hij het verband legt tussen Jezus' opstanding met die algehele opstanding van de doden op de laatste dag. Daarom spreekt hij in meervoud. Want voor hem zijn dat geen twee aparte gebeurtenissen. Is dat één gebeurtenis, ja? Maar Jezus' opstanding, die een eindtijdgebeurtenis is, is nu al vooruitgeschoven naar het heden. Maar het is niet los te koppelen van die opstanding op de laatste dag. Begrijp je dat? Dus zie hoe belangrijk dat het is om dat als één geheel te zien. Zijn er vragen over tot nu toe of is dat overduidelijk? Dus zie je, in Handelingen 24 spreekt hij over de algehele opstanding. En nu in Handelingen 26 spreekt hij over de opstanding van Jezus Christus. Nu Handelingen 26, dat is de langste toespraak van Paulus in het hele boek. Als dat de langste toespraak is die Lucas heeft opgenomen in het boek De Handelingen van Paulus, dan moet dat wel zeer belangrijk zijn, niet? Het is de langste toespraak omdat Paulus hier nu gaat verklaren waarom dat hij voor zichzelf gelooft dat hij terecht staat voor zijn geloofsovertuiging in de opstanding. Zij beschuldigen hem van alle andere dingen, maar hij zegt in de kern gaat het om dit. Ik geloof dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, naar de belofte van de schrift, naar de hoop die jullie ook allemaal zelf hebben. Ik geloof in de hoop van de opstanding, en die is nu aangebroken met de opstanding van Jezus Christus. Dat is wat hij uiteenzet in Handelingen hoofdstuk 26. En zoals jullie hier zien, is volgens Paulus Jezus Christus de eerste die nu al deel gekregen heeft aan die eindtijdopstanding. En daarom zeg ik nadrukkelijk, Jezus' opstanding is een eindtijd gebeuren. Dus Jezus' opstanding is een eindtijd gebeurtenis die nu in het heden, in de huidige dag, heeft plaatsgevonden. Dat is wat zij geloven. En dus vanaf dat moment, zoals ik in dat schema heb getoond, loopt de huidige dag en de toekomstige dag, zeg maar, parallel. We zijn nog in de huidige dag, maar de toekomstige dag is al aangebroken. Ja? Dus zie je hoe je dat veel beter kunt vatten vanuit hun standpunt. Je moet in hun schoenen gaan staan en die dag van het oordeel, de dag van de opstanding, zien als het referentiepunt. En dan vanuit dat referentiepunt terugkeren naar Jezus' opstanding uit de dood. Ja, het is een gebeurtenis vanuit de toekomst die in het heden plaats grijpt. En daarmee is de eindtijd aangebroken. Daarmee zijn de zegeningen van de laatste dagen nu al ter beschikking. Dus als je vertrekt van het kruis en naar je toekomst ziet, dan is dat moeilijk om dat te plaatsen. Maar als je van referentiepunt verandert, en daar het zwaartepunt ligt, dan zeg je, ah ja, nu begrijp ik het. Ik toch, ik weet niet wat dat voor u is.
Het is
dan
niet meer dat sterven van Jezus, dat een plan B is. Allee, anders kun je dat eigenlijk zo bekijken, niet?
Maar in Gods plan is dat het grote scharnierpunt.
Ja.
Die het kantelmoment tussen huidige dag, toekomstige dag, is dat al. Hè? Ja. Nog reacties? Mag verder gaan? Oké. Dus, Paulus zegt in Handelingen 23, vers 6, mannen, broeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën. Over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Dan staat hij, zoals hij later in Handeling 28 vers 20 zegt, vanwege de hoop van Israël ben ik geketend. Dus zie dat de hoop van de opstanding van de doden en de hoop van Israël hetzelfde is. En dat ga ik nog een klein beetje duidelijker tonen nu. Ja? Paulus die verklaart herhaaldelijk in die verdedigingen dat wat dat hij gelooft allereerst in overeenstemming is met de schriften. Het is niet iets nieuws dat hij verkondigt. Ja? Kijk maar, in hoofdstuk 24 vers 14 zegt hij, ik geloof alles, zegt hij, volgens de wet en de profeten. Ik geloof alles wat er dan geschreven staat. En nu stak ik terecht, zegt hij in Handelingen 26, wegens de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan. Zie je, het is een oude belofte die nu in vervulling gaat. En Handelingen 6:22 zegt hij dan verder, hè, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken, dat zou gebeuren. Dus wat ik aankondig, is al aangekondigd in de schriften. Is beloofd aan onze vaderen. Dus hij is ervan overtuigd dat wat hij verkondigt in overeenstemming is met de schriften van weleer. En ten tweede hebben we ook al gezien in de stukjes die we gelezen hebben, dat Paulus duidelijk maakt dat de hoop die hij nu koestert, dat dezelfde hoop is als zij die hem beschuldigen. Het is de hoop van Israël. Kijk maar, in 24 vers 15 zegt hij, ik hoop op God, maar dat is ook de hoop die zij zelf verwachten, dat er een opstanding zal zijn. En in hoofdstuk 26 zegt hij, de hoop van de belofte, dat is diezelfde hoop waartoe onze 12 stammen op een dag hopen toe te komen. Dus zie je de reden? Paulus verklaart terecht te staan om de hoop van de opstanding van de doden. Dat is de hoop van Israël. Zegt hij, ik heb het al meermaals gehaald, over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Zegt hij in Handeling 23 en in Handelingen hoofdstuk 24. Dus, De hoop van de opstanding volgens Paulus, zoals hij ze verkondigt, is volgens de schriften. En het is de hoop van Israël. Nu, die hoop van de opstanding is de hoop van de toekomstige tijd, wat de profeten over gesproken hebben. En waardoor is die gekenmerkt? Die hoop van de toekomstige tijd? Ja, allereerst de opstanding. Maar de verheving en de verzoening die nu aangeboden wordt. De komst van de Heilige Geest. De algehele terugkeer tot God. Niet naar een paar vierkante meters grond, maar tot God. Daar gaat de terugkeer over. Of anders gezegd, het herstel van Gods volk. Ja. Daar gaat het hem over. Dat is de hoop van de toekomstige tijd. Wat Paulus naar uitzag en die hij nu in vervulling ziet gaan door de opstanding van Jezus Christus. Deze hoop is nu vervuld en beschikbaar in en door de opstanding van Jezus Christus. Dus zie je, die verbinding tussen Jezus' opstanding en die algehele opstanding, die kan je niet loskoppelen, want dat is de reden waarom dat wij nu die eindtijdzegeningen kunnen genieten. Als je die twee dingen loskoppelt, dan komt het niet helder uit de verf dat de zegeningen die nu ons ten deel vallen door de opstanding van Jezus Christus, de eindtijdzegeningen zijn die de profeten hebben beloofd. En met al het werk dat ik nu heb verricht, hoop ik dat ik er kan toe komen om de volgende maal naar Handelingen hoofdstuk 4 te gaan. En dat je nu gaat zien waarom dat men zo verontrust is in Jeruzalem wanneer Petrus en de apostelen beginnen te preken. Want wat verkondigen zij, kijk maar, Handelingen 4 vers 1. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op gaan af. Zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Begrijp je nu waarom dat Jeruzalem in alarmfase 1 is? Dat is iets helemaal anders in. Zij geloofden dat die eindtijdzegeningen nu realiteit waren. Dat die dag waarvan de profeten hadden gesproken, de dag van de opstanding, en alles wat erbij hoort, aangebroken was. En dat zette Jeruzalem in rep en roer. Want dat betekende dat die priesters en die Sadduceeën, het Sanhedrin en gans dat systeem aan de kant geschoven was. Zie je waarom dat de vervolgingen dan zo snel uitbreken van de Joden? Wat dat zij preken, en dat is de haaks op wat dat zij volstaan. En die twee dingen kunnen niet naast elkaar bestaan. Maar je moest straks weten dat die mensen aan de heidenen de God van Israël gaan verkondigen. En wat leren ze over de God van Israël? Ja, niet wat de wet zegt. En daarom zie je waarom dat Paulus dan keihard er tegenin gaat. En ze vervolgt als ketters die zich ofwel moeten bekeren, ofwel gedood worden als afvallen. Dat is de reden. Dus zie je hoe drastisch dat de prediking was van Jezus en de opstanding, of in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen? Dan gaan we de volgende keer bij stilstaan en de mooie evangelieverkondiging van Petrus en Handelingen hoofdstuk 4. Maar begrijp je nu waarom dat ik eerst het laatste stuk getoond heb en niet begonnen met mijn Handelingen hoofdstuk 4? Want nu zie je veel duidelijker wat dat probleem is hier. Anders had je dat niet gezien, denk ik. Ja, dat is het voordeel om zo met de boek om te gaan en te springen van voor naar van achter en volgens thema's te werken, dat je zaken veel helderder kunt uitwerken natuurlijk. Die je anders, als je vers per vers en hoofdstuk per hoofdstuk doorwandelt, je nooit kan zien of nooit zo duidelijk kan zien. En dat wou ik bijladen vanavond, heb ik vroeg gedaan, maar ik denk dat het nog meer dan genoeg is. Maar in principe is het niet moeilijk, hè, mensen.
Die hoop van Israël, juist, wat is dan een voorbeeld? Daniel hoofdstuk 4. En Ezekiel hoofdstuk 6, net als die.
Zeker, ja. Inderdaad. Wel, daar specifiek de opstanding die daar belegd wordt, dat is duidelijk. Nou, de dag van de opstanding luidt eigenlijk een heel nieuwe tijd in. Ja. Vandaar dat de geest van God ook wordt uitgestort, die dan alles vernieuwt. Alles is gewoon vanuit de toekomst naar ons toegekomen. Door de opstanding van Jezus Christus. Hij is de eerste die al deel heeft gekregen aan die eindtijdse opstanding. Ja. Die is nu al begonnen. En vandaar ook de zegeningen die nu komen. De zegeningen van de toekomstige tijd. En de kracht van de toekomstige tijd die geopenbaard wordt in de Heilige Geest. De keerheid begint te zien. Ik vind het gewoon persoonlijk prachtig om te zien. En nu kan je een beetje ook inbeelden waarom zij zo verblijd en zo verheugd waren dat die dag gekomen was. En als iemand zegt, we moeten stoppen met dat prediken. Ja. Dan zeggen ze, no way, daar gaan wij nooit mee stoppen, dat kunnen wij ook niet. Een keer dat je dat weet, hoe zou je kunnen zwijgen? Vragen nog? Dus, ben ik erin geslaagd om een beetje duidelijker te maken dan vorige keer? Dan zie je dat dat geleidelijk aankomt. Nee,
Maar dat was toch hun, omdat het volk bleef vast te klampen aan tot verband, dat ze dan gewacht
niet. Nee, ze zagen het oude verbond niet als iets tijdelijks. Maar je gaat zien, en dat gaan we ook zien in Handelingen hoofdstuk 4, dat Petrus in zijn verkondiging niet teruggrijpt naar het oude verbond, maar de beloftes die aan Abraham zijn gemaakt. Wat ik nu al een paar keer in de studies ook heb gezinspeeld, dat het de beloftes zijn die aan Abraham zijn gemaakt, en dan voornamelijk dat hij tot zegen zal zijn voor alle volkeren, dat hij nu in de zoon van de belofte in Jezus Christus in vervulling is gegaan. En dat is ook wat je in Galaten vindt. En in Galaten wordt er nadrukkelijk gezegd dat de wet, die uiteindelijk pas 400 jaar later gekomen is, nooit de beloftes aan Abraham zou kunnen teniet doen. Maar het is iets tijdelijks. De wet was gegeven als een opvoeder om ons aan banden te leggen, zegt Paulus, tot op de dag dat Christus zou komen. Dus in hun prediking springen zij altijd over het oude verbond naar Abraham terug. En dat beginnen ze daar. Het zijn die beloftes die in vervulling zijn gegaan. En de wet was iets tijdelijks. Maar zij wilden daarvan alles maken. Maar dat stelde natuurlijk volledig terzijde. Daarmee komen ze op het niveau van alle andere volken. En dat was een groot probleem. Ze wilden die status die ze zichzelf hadden aangemeten ten aanzien van de andere volken, wilden ze niet loslaten.